Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Amen. Gemeente, laten wij samen de dienst voortzetten door te zingen Psalm 74, het tweede en het 18e vers. Het zal in deze namiddagdienst gaan over Gods bemoeienis met Israël. En dat wij als gemeente uit de heidenen, ik denk dat de meesten van u van heidense afkomst zijn, dat wil zeggen geen Joden, dat wij een goed geweten zullen hebben ten aanzien van Israël. Wij zingen met het oog daarop ook de psalmen vanavond, Psalm 74, vers 2 en 18 nu. Gemeente, wij belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en aan alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En laten wij daarna samen zingen Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uw weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en van u zingen. Psalm 79, vers 7. En ieder van u van jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God. De Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus, de Christus. De enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria. Een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten wij voordat we uit de Bijbel gaan lezen, de Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting door zijn geest. Laat ons bidden. Heere, zo heeft Israël de eeuwen door gezongen. De psalmen en in verbondenheid met hen mogen we ze ook zingen in Christus te mogen delen. In het heil wat u aan Abraham, Isaac en Jacob hebt beloofd. En diezelfde toekomst voor ogen. En de toekomst is uw rijk. Geef dat ook wij die uit de heidenen zijn, met Israël deze liederen van harte zingen. Wat klonk er een zekerheid erin door toen we het zongen, zo zullen wij de schapen uw weiden, want dat zijn we, in uw goedheid en genade, tot in eeuwigheid uw lof en uw eer verbreiden. Dat leren de geslachten die komen, opdat van geslacht tot geslacht van uw trouw, uw roem en uw onverwinbare krachten gesproken, gezongen zal worden. Dat we zo de nieuwe week zullen ingaan als gemeente hier in Noordwijk. Op de plaats waar we werken, waar we wonen, waar we leven, samen. Tot eer van uw naam. Wil daartoe ook de diensten van vandaag gebruiken. De tweede dienst zijn we begonnen. En wij bidden u, nu we gereed staan de Bijbel te openen, wilt u ons opening van zaken geven. En ons door uw geest inleiden in de heilgeheimen. Uw gang door de geschiedenis heen met Israël. Leer ons ook vanavond, levend in deze tijd, de grote lijnen te ontdekken. Opdat we niet opgaan, wat kunnen we er bijna in ondergaan, in die kleine lijnen van ons eigen leventje. Hoe groot ze soms ook zijn, door alles wat we moeten meemaken, wat we met ons meedragen aan verdriet, aan pijn, alles wat in ons rugzakje zit. Maar wilt u ons in dit namiddaguur op de hoogte van het heil brengen, opdat we eens over een heleboel heen kijken en al die kleine dingen gaan zien in uw licht. Dat u regeert en dat u tot uw doel komt met Israël, met deze wereld. Want zoveel beloften als er zijn, en we hebben er wat gevonden. Ze zijn in uw lieve Zoon, ja en amen. En dat mag ons rust geven. In 2018. Zegen ons, Heere, samen. Dat de Bijbel mag opengaan. En dat we zo gezegend straks huiswaarts keren. Wij bidden u dat voor ons hier samen en voor allen die meeluisteren. Uit genade in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel allereerst in het tweede Bijbelboek van het Eerste Testament, het Oude Testament, maar oud, dat klinkt zo oud. Het Eerste Testament, de Bijbel van Jezus, Exodus, hoofdstuk 32. En wij lezen vanaf het 30ste vers, een geschiedenis wat plaatsvindt na de zonde van Israël, doordat ze een gouden kalf hebben gemaakt, terwijl de Heere zo nadrukkelijk had gezegd: mij alleen, geen gesneden beeld, niet dienen, dat wat je maakt, maar mij alleen dienen. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. En dan dit, hoofdstuk 32, Exodus, vers 30. En het geschiedde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: u hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug naar de Heere en zei: och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonden wilde vergeven. Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Toen zei de Heere tegen Mozes: wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan. Maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. Zo trof de Heere het volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden dat Aaron gemaakt had. Tot zover de lezing uit het Eerste Testament. Het Tweede Testament openen wij in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van God in Rome. En wij lezen hoofdstuk 9. U weet, Paulus schreef geen hoofdstukken, hij schreef ook geen verzen. Hij schreef een brief. Jullie kennen de woorden wel van Romeinen 8. Ze zijn heel bekend, in liederen ook vertolkt. 2 maanden geleden ongeveer heeft dominee Blenk nog uit de Romeinenbrief gepreekt, zag ik in het boek in de consistorie. En nog iemand preekte over Romeinen 8, vers 26, zag ik. Vanavond lezen wij Romeinen 9, de eerste 13 versen. Daar schrijft de apostel: ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften tot hen behorende vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God uitgevallen, vervallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is niet de kinderen van het vlees, zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. God zegt: rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot Rebecca, tot haar gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Dat is ook doen. Amen. Gemeente in Amstelveen, ben ik bezig met een serie preken over Romeinen 9 tot en met 11. En ik dacht dat het goed was om hier te gast de eerste preek dan te houden. Romeinen 9, ik wil vers 1 tot en met 5 in het bijzonder uitleggen, met een uitloop naar wat ik daarna las, vers 6 tot en met 13. Aan het slot dan, Romeinen 9, vers 1 tot en met 5. En ik heb boven de preek geschreven: een goed geweten ten aanzien van Israël. Hebben wij een goed geweten ten aanzien van Israël? Voordat wij horen naar de uitleg en de toe-eigening, willen wij samen zingen. En wij doen dat met de woorden van Psalm 106, vers 12 en vers 13. Psalm 106, dan begrijpt u ook het verband een beetje van deze versen die ik gekozen heb. Het zijn zomaar weer versen zo midden uit een psalm. Hun hart, Israël, vergat de Heere, hun dierbare heiland, die redde hen uit Egypte, die wonderen deed in het land van Gam, die zich vreeswekkend maakte. Vreselijk, dat klinkt te vreselijk. Maar het is natuurlijk vreeswekkend, onzagwekkend heeft God gehandeld in Egypte. Dus laten we het goed verstaan, die oude berijming. En dan ook vers 13, toen dreigde God hen met de dood, maar Mozes bemiddelde, de middelaar Mozes. 12 en 13 van Psalm 106. U krijgt gelegenheid uw gave te geven. Er zijn drie collecten, die vinden nu plaats. De eerste is voor de diaconie, plaatselijk. De instandhouding van de eredienst, dat is de tweede collecte. En de derde is bestemd voor het kerkgebouw, van harte aanbevolen. Thank you. Psalm 105, het vijfde vers, willen wij zingen in antwoord op de preek. God zal zijn waarheid, zijn woord, het woord van zijn belofte, nooit krenken, breken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. 105, vers 5. Gemeente van God te Noordwijk bijeen is nadenken, spreken, preken over Israël een hobby van dominees, van enthousiaste gemeenteleden. Als Paulus in zijn brief aan de gemeente van God in Rome daar bladzijde na bladzijde wat over uitweidt, is dat dan de hobby van Paulus? En dat we elkaar vanavond aankijken en zeggen, ja, hij was ook een Jood. En we moeten het gewoon van hem maar even verdragen, dat hij daar wat langer bij stilstaat. Ja, dat voorgaande gedeelte, Romeinen 8, zoals ik dat ook zojuist zei, dat kennen we allemaal wel. Dat vinden we ook heel mooi, die gouden ketting van het heil. U kent het wel, jullie ook, jongelui, denk ik, hè? Die hij tevoren gekend heeft, uitverkiezing. Die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Die gouden ketting, het een aan het ander verbonden. Alles is uit God. Door God. En zal eeuwig tot God zijn. Het ligt vast. We mogen zeker zijn van onze zaligheid in Christus. Paulus gaat er ook van zingen, het is een jubel. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Here. Dood nog leven, tegenwoordige nog toekomende dingen, al gaan we door het vuur heen. Niets zal ons kunnen scheiden van die liefde van God in Christus. In hem meer dan overwinnaars. En als Paulus zo op de toonhoogte van het geloof zingt, jubelt. Wij zeggen dan in het Duits hemelhoog jauchzend. Dan is het net, hoofdstuk 9, of die zum Tode betrübt ruikt. Lees maar. Vanuit die hoogte van het heil in Christus. Niets en niemand. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Grote droefheid. Een voortdurende smart, vervloekt zou ik willen zijn, weg van Christus. Paulus denkt ineens aan zijn familieleden, aan zijn bloedverwanten, aan het volk waartoe hij ook behoort, Israël, het volk uit Abraham voortgekomen. En als hij het dan heeft over die gouden keten van het heil, die hij tevoren gekend heeft. Dat is toch Israël. Die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is de toekomst. Zeker voor Israël. En dan kijkt hij naar Israël. En hij denkt aan zijn bloedverwanten. Die hem weggaan bij Christus vandaan. Bij het leven vandaan. Dan zegt hij. Nou zal die keten breken. Nou zal het toch niet goed gaan. Nou komt er toch van dit alles niets terecht. En dat doet hem ontzettend veel pijn. Mijn broeders, heeft hij gedacht aan zijn vader en zijn moeder, zijn broers, zijn zusters, zijn neven en nichten, als hij die nog gehad heeft? Kan? Dan de tweede graads? Broers, zusters, neven en nichten, familieleden? Het volk van Israël? De gouden keten van het heil zal voor het grootste deel van Israël in de dagen van Paulus niet houden, niet stand houden, niet uitkomen. Door eigen schuld is Israël niet aan die laatste schakels van die gouden ketting toegekomen. Gekend, jawel, geroepen, o zeker. maar gerechtvaardigd en verheerlijkt. Stuk breekt de ketting op Israël. Is dat zo? Wat heb je trouwens aan een ketting die zo zwak is? Wat heb je aan zekerheid van het geloof als het blijkt toch zelfverzekerdheid te zijn? Een zelfverzekerdheid die kan omslaan in de grootste twijfel. Israël, komt het nog goed? Zo lijken Israëlgemeente en haar ongeloof de geloofsroem teniet te doen. Maar nu leren wij in Romeinen 9 tot 11 dat dat niet het geval is. Geen sprake van. En in Romeinen 9 tot 11 vinden we niet een hobby van Paulus. Israëlgemeente, ook ten aanzien van dit door God uitverkoren volk blijft het waar, die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij ook voorbestemd om het beeld van zijn zoon, Yeshua, Jezus, gelijkvormig te zijn. Die heeft hij geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Maar hoe? Gemeente Romeinen 9 tot 11 gaat over Gods handelen in het laatste der dagen. Romeinen 9 tot 11 gaat over wat er in het laatste uur gaande is. Dat is in 2018. Meer en meer denk ik wel eens dat wij erg bezig zijn met de kleine lijnen. Soms in ons persoonlijk leven. En ik wil niemand in zijn leven wat hij gaan moet, de moeilijkheden en de zorgen zeggen, ach, dat heeft niet veel om handen, daar moet je niet te veel aandacht aan besteden. De kleine moeite in ons leven kunnen voor u en voor jou heel groot zijn. Wat je op je rug draagt enzovoort, begrijp me goed. En toch zou ik u en jullie willen zeggen, laten we nou eerst eens op de grote lijnen letten. De machtige daden van God in de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, waarmee hij bezig is, de eeuwen door, ook na het volbrachte werk van Christus, sinds Pinksteren, wat hij bezig is te doen in de kerkgeschiedenis, wat hij bezig is te doen vandaag de dag, de laatste uren. En als we daar meer en meer zicht op krijgen, gemeente, ik geloof het zeker, ik weet het zeker, dan krijgen we ook hoop voor vandaag. Hoe moeilijk het soms ook is in mijn leven. En hoe diep je er soms ook door moet. Maar dat je zicht krijgt, dat je opademt. Dat je op deze zondag op de hoogte van het heil gezet wordt. Zodat je over een heleboel dingen heen kijkt. Niet dat het niet erg is en moeilijk, begrijp me weer. Hè? Maar dat je zegt, nou kan ik verder. God de Heer regeert. Hij komt tot zijn doel. Met de schepping. Met de volkeren van de wereld. Hij komt tot zijn doel met Israël. Paulus. Het is net alsof hij zich verdedigt. Lees maar mee gewoon vanaf dat eerste vers. Hij zegt tegen de gemeenteleden, ik spreek de waarheid. Het is net alsof mensen tegen hem zeggen, pas op, hij liegt. Nee, zegt hij, ik spreek de waarheid. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door God zelf, God de Heilige Geest. Hij moet zich van een bepaalde verdenking zuiveren. Welke verdenking? Nou, de apostel Paulus staat bij zijn volksgenoten, bij de Joden, onder de verdenking dat hij sinds zijn bekering tot Jezus, de Messias, een hater is geworden van de Joden, van zijn volk. Hij zou bevangen zijn door haat. Dat komt wat vaker voor. Ik geef maar het gewone voorbeeld. Dat is duidelijk voor iedereen. Er zijn wel eens mensen die hervormd geboren zijn en gaan over naar een andere gemeente. Zeg, een afgescheiden kerk. En als je ze dan ontmoet, dan zijn ze zo hatelijk naar de hervormde kerk dat er geen spaan meer van deugt. Ze weten alle kritiek op te noemen. Nou, dan heb je aan mij een verkeerde. Ik hoop aan u ook. Of je hebt mensen die zijn vanuit een afgescheiden kerk hervormd geworden. En die bevuilen dan hun nest waar ze uitkomen, vind ik ook vreselijk. Is Paulus zo iemand? die sinds zijn bekering tot Yeshua en eens de Joden die zich van Jezus nog afkeren, die er niks van moet hebben, haatdragend is, gemeente, geen sprake van. Lees maar mee in vers 1 van hoofdstuk 9. Het is de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten heeft het getuigenis van God de Heilige Geest. Ik heb er pijn over in mijn hart. Een gedurige smart. Ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn. Weg van Christus ten gunste van de Joden. Ten gunste van Israël. Paulus is als een moeder. Of waarom ook niet een vader die zich buigt over een doodziek kind. En wat zegt de moeder dan? Dan zegt de moeder, ach kind, had ik het maar. En zo zie ik Paulus gebogen over Israël die zich afkeert van Yeshua. En het is dat ik hem hoor zeggen, had ik het maar. En dat jullie achter Jezus zouden aangaan en in hem al je heil zouden vinden. Had ik het maar. Paulus lijdt verschrikkelijk onder het ongeloof en de onbekeerlijkheid. Waarom? Want Paulus weet, gemeente, als Israël op deze weg voortgaat, gaat ze verloren. Dan zullen ze niet delen in die eeuwige toekomst die door Jezus is geopend. Buiten het geloof in hem, gemeente, gaat een mens voor eeuwig verloren. Geloven wij dat nog? Dat is geen zware praat, dat is ware sprake. En geloven we dat nog als we een familiebijeenkomst hebben? En als we een broer of een zus zien die een weg van Jezus afgaat? Geloven we dat nog als we onze lieve kinderen zien een weg waarvan je zegt, bekeer je jongen? Als we onze kleinkinderen zien op een weg, als we, geloven we dat nog? Zeg niet te gauw dat we het geloven. Zijn we er echt bewogen onder, zoals Paulus bewogen is met zijn volksgenoten en zegt, ik zou wel vervloekt willen zijn. Weg van Christus voor eeuwig, als mijn bloedverwanten maar hem zullen toebehoren. Als je buiten Christus leeft, dan kom je voor eeuwig om. Pijn, verdriet bij Paulus. Paulus haalt niet onverschillig zijn schouders op en zegt, nou, zoals ik ouders wel eens hoor zeggen, we hebben ze opgevoed en toen ze 18 waren, mochten ze zelf kiezen en we hebben alles eraan gedaan wat we doen konden. Dus nou ja, fijn, dan moeten ze het zelf maar zien. Vindt u Paulus zo hier? Echt niet. Bewogen. De taal die hij spreekt is bijna niet na te spreken. Paulus heeft geen haatgevoelens ten aanzien van Israël. Weliswaar, gemeente, dat Paulus de heilsweg van de Joden die bij Christus vandaan leven, dat hij die heilsweg radicaal afkeurt. De weg van eigen gerechtigheid. Want Paulus heeft zelf ontdekt dat die weg een doodlopende weg is. Hij zegt in Filippenzen 3, wat ik mijn winst achtte, doen en laten en bij God in een goed blaadje komen, door de wet te onderhouden zonder meer. Wat ik mijn winst zag, heb ik toen ik Christus leerde kennen, schade, vuilnis geacht. Ik heb het weggeworpen voor altijd en ik wil er niets meer van weten. Ik wil alleen maar weten van Jezus Christus de gekruisigde. Ja, Paulus is fel naar de Joden toe als die ziet de weg waarop ze gaan. En hij roept ze terug van die dwaalweg. En hij wil de christelijke gemeente voor die dwaalleraars en dwalingen behoeden. Paulus is fel dan. En dat was natuurlijk tegen het zere been van de Joden in zijn dagen. Maar gemeente, daarom is Paulus nog geen hater van de Joden, van Israël, juist niet. Hij worstelt, dat merken we in de eerste verse. Hij is druk bezig in zaken hun heil, hun zaligheid, hun eeuwige verlossing, kritiek op de synagogen, zoals Paulus die uitoefende in zijn dagen, gemeente, vallen ook wij in 2018 helemaal bij. En dat levert natuurlijk ook vandaag discussie op. Dat levert ook vandaag verdachtmaking op. Dan zeggen ze, je bent zo scherp naar de Joden. Dat doe je zeker vanuit een christelijke meerderwaardigheidsgevoel. En dat kan toch niet na alles wat er in de 20ste eeuw heeft plaatsgevonden. Na alles wat er 20 eeuwen lang heeft plaatsgevonden ten aanzien van het Joodse volk. Dan kunnen we als christenen toch niet. Kan beter maar eens je mond houden. Ik zal de eerste zijn die vanavond in uw midden zegt dat het allemaal vreselijk is wat er in de 20 eeuwen na Pinksteren is gebeurd in zaken het volk uit Abraham gesproten. Ik schaam mij wat er in christelijk Europa de eeuwen door heeft plaatsgevonden in zaken pogroms, kruistochten, om maar niet te spreken van de Holocaust. Wat een leed is Israël aangedaan. Laten we ook vandaag plechtig verklaren wat Paulus hier verklaart. Dat wij de oudste broeder van het gezin van God van harte lief hebben. Laat die waarheid in Christus in ons zijn. En laten we onze roeping, gemeente, te meer verstaan om het Joodse volk Israël ook vandaag de dag tot jaloersheid te verwekken. Ik weet niet of ons dat gelukt is. Ik las onlangs van een Joods Nieuw Testamenticus dat hij gezegd heeft, de kerk heeft wel het Oude Testament in de wereld gebracht door hun zendingsarbeid. Maar helaas hebben ze ons niet tot jaloersheid in Jezus kunnen verwekken. En dan ben ik stil, gemeente. Dan ben ik stil. Laat de waarheid in Christus in ons zijn. Zoals hier bij Paulus. Ik zei zo even, Romeinen 9 tot 11 gaat over de laatste uren. Gaat over 2018. Wat er nog gebeuren gaat. Wat God aan het doen is in deze wereld. Ten aanzien van Israël, zijn uitverkoren volk. Te midden van de volkeren van de wereld. Gods weg met Israël, gemeente, ook vandaag de dag, is een wezenlijk deel van de hoop van de kerk. Ik zeg het weer, dat God met Israël tot zijn doel komt. Ik hoor de apostel hier zeggen, ik vervloekt. Maar dat God zijn volk weer zal hebben. Ik vervloekt vanuit het Grieks, gemeente. Zin speelt Paulus mijns inziens op de vervloeking van Jezus door het Sanhedrin. Bij zijn veroordeling. De vervloeking van Jezus in de synagoge door de Joden. En ook de vervloeking van de volgelingen van Jezus in die eerste tijd in de synagoge. Zegt Paulus, vervloek mij maar. Laat mij maar een vervloekte zijn. Maar dat ze Christus leren kennen. Ik wil me opofferen voor mijn volk. Zoals Mozes in Exodus 32. Schrap mij maar uit uw boek. Dat bedoelt Paulus ook. Heere, schrap mij er dan maar uit. Weg van Christus voor eeuwig. Maar dat u uw volk mag terug hebben. En nu gaan wij dogmatisch redeneren. En we zijn een boekhouder eerste klas. Ik zeg niks van boekhouders. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat kan toch niet, zeggen we. Kan die nooit bedoeld hebben, Paulus. Weg van Christus. Voor altijd. Want als je een kind van God bent, ben je dat voor altijd. Ligt het vast. Dus hij wist toch wel dat het niet kon wat hij zei. Ach, gemeente. Stop toch met deze redeneringen, met dit dogmatisch christendom van de koude grond. Gelooft u dat Paulus het niet bedoelt? Ik dacht dat hij zei, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. En het getuigenis van de geest spreek ik. Dus dan gaan wij zeggen, Paulus heeft dit niet gemeend. Nou, dan zit u mooi mis. Paulus heeft het wel gemeend. Delg mij maar uit uw boek. Maar Paulus zou dat baten. Dat God jou uit zijn boek zal schrappen. Buiten Christus en buiten zijn liefde zou zetten. Gemeente, Paulus meent wat hij zegt. De liefde van God in Christus vervult het hart van de apostel. Gunnende liefde. En vanuit die liefde kan de gemeente van Christus ook vandaag, kunnen wij niet aan Israël voorbij gaan. De gemeente in Rome aan wie Paulus schrijft, moet het weten. En wij moeten het weten. God heeft zijn stempel op Israël gezet. Daar kan die toch niet van af. En dan gaat Paulus in vers 4 uitpakken. De grote voorrechten, de genadegaven van God aan Israël. Dat heeft hij al in hoofdstuk 3 gedaan. Daar heeft hij de vraag gesteld, wat is het voordeel van de Jood boven de ander, de heiden? Wat is het voordeel van besneden zijn boven het onbesneden zijn? Dan heeft hij gezegd veel op allerlei wijze, want hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. De Torah, de wet, dat is wat, zegt Paulus als het ware. Zo wou hij met geen volkeren handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar Israël, Romeinen 3, hier gaat hij nog verder met uitpakken. Zullen we het eens woordje voor woordje eens even wegen, nagen. Gemeente, zo geweldig. Hij zegt eerst, zij zijn immers Israëlieten. Genoemd naar de aartsvader aan wie God deze naam gaf. Jacob wordt Israël, overwinnaar van God. Je zult zo mogen heten, Israël. 2. De aanneming tot kinderen is aan hen. Het zoonschap. Denk hierbij aan Gods genadige toewending toen Israël als dood in Egypte lag. En dat God kwam en zich ontfermde over Israël. En het als het ware opraapte en aan zijn hart drukte. En zei, je bent mijn zoon. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Israël, mijn eerstgeborene. Mijn oogappel. Aanneming tot kinderen. Vervolgens spreekt Paulus van de heerlijkheid. Dat is in het licht van het Oude Testament, het Eerste Testament, de kaboot van Yahweh. Dat is de lichtglans van God, Gods tegenwoordigheid. Bij de tabernakel en in de tempel. Die wolkolom overdags in de woestijn, die vuurkolom 's nachts. De heerlijkheid van God te midden van zijn volk. Paulus meldt hier de verschillende verbondssluitingen, de verbonden die verspreid in de geschiedenis van Israël liggen. De vernieuwing telkens van dat verbond met Abraham gesloten, maar verbonden, ze liggen verspreid als het ware, die verbondssluitingen telkens weer. De wetgeving, meldt Paulus, op de Horeb, de Sinaï, dat Mozes uit Gods hand Die heilige en heilzame geboden, die wet ontvangen heeft, die 10 woorden. Heilig en goed. Israël raakte niet over uitgezongen. Ik hoop u ook niet. Ik hoop dat u niet uitgezongen raakt over de wet. Er zal toch niemand zijn die zegt, de wet als Oude Testament is afgedaan, we hebben nu Jezus. Ik zou willen zeggen, dan heeft u er nog weinig van begrepen, van heel de Bijbel. Die wet, die heilig en goed is, zegt de apostel Paulus. Die wet waar die langste psalm niet over uitgezongen raakt. Paulus zegt, wat een geschenk aan Israël, de wetgeving. En de eredienst vervolgens bij tent en tempel, die eredienst. Ik herinner me nog op de lagere school, dat heette in mijn tijd zo, dat we die platen van Isings hadden. En je keek je ogen uit als daar die tabernakel getoond werd daar op het bord. En als er dan de volgende plaat kwam, die hoge priester Aaron in vol ornaat. Het reukofferaltaar schitterend van goud. Het brandofferaltaar, het koperen wasvat. Paulus spreekt erover. De eredienst aan Israël geschonken. De verzoening. De aanbidding. De belofte, dat is het volgende, die vaste en zekere toezeggingen van God. Die hij vele malen aan Israël deed, ook juist als het helemaal uit was met Israël. En de Heere zegt, het is afgelopen en hij gooide zijn volk in de ballingschap. Dan lees je bij de profeten. Toen zei de Heere, ik denk aan de woorden die ik tot Abraham gesproken heb, mijn knecht. Ik kan u niet vergeten, Israël. En hij bracht een rest terug in het beloofde land. Gods beloften die vast en zeker zijn vanwege de Messias. En tenslotte zegt Paulus in vers 5, tot hen behoren de vaders. Als ik burgemeesters in mijn familie zou hebben of hebben gehad, dan had u het misschien al geweten. Had ik dat eventjes verteld aan u, zo, om niet hoogmoedig te zijn, maar pas op, hè. Of als ik ouders had gehad, of uit een familie kwam met grote bedrijven. Ik noem maar wat, een bollenbedrijf of zo, hè. Nou, ik heet, nou, dan komt er een naam, bekend in heel de omgeving, goed gesitueerd. Van vader op zoon, op zoon, op zoon, draait nog goed. Zou u het weten? Heer, je zal deze vaders gehad hebben. Abraham. Dat je zegt, ik ben er een van Abraham. Wel lang geleden. Isaac is mijn voorvader. Jacob is mijn voorvader. Ik kan dat niet zeggen. Je zal het kunnen zeggen. Uit welke de vaderen zijn. En dan breekt hij uit in een lofzang. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, de Messias, voortgekomen. En dan zegt hij, die God is, God uit God, licht uit licht, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Immanuel komt uit Israël. En wie voor Christus buigt, gemeente van God in Noordwijk, kan tot in eeuwigheid niet vergeten dat hij een Jood was. Kan tot in eeuwigheid niet vergeten dat hij afstamt uit de tent van Israël. Dat hij leefde onder de wet. Dat hij opging naar de tempel. Dat hij zichzelf zag als de ware zoon van Abraham. Israëls verleden, dat is het achterland van Jezus. En hoe vaak is in de geschiedenis Israël niet veracht, ook door de kerk? Weet, als we Israël niet achten, maar minachten, dan minachten we hem die uit Israël is voortgekomen. Wat een investering, gemeente. Vers 4 en 5 van Gods wegen in dit volk. Let wel. Paulus roemt niet in hoedanigheden van Israël, maar Paulus roemt in de genadegaven van God aan dit volk. En als wij dat gaan vergeten, gaan wij Israël ophemelen. En alles wat met Israël te maken heeft, en dat komt ook onder ons wel voor. Ik ken Noordwijk niet, maar in mijn omgeving komt dat wel voor. Dan kom je op verjaardagen en op samenkomst en dan is het Israël voor en na. Dan wordt het hemd van je lijf gevraagd hoe je over Israël denkt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik las een paar weken geleden van Palestijnse christenen die in conferentie bijeen waren in het Midden-Oosten, dat ze de Westerse kerk ons vroegen: willen jullie eens wat meer over de Heere Jezus spreken? En niet steeds maar over Israël. Ik zeg het maar ook hier. Want ik merk wel eens, ook vandaag de dag in christelijke gemeenten, heel veel Israël. Maar dat ik zit te wachten of het ook over mijn heiland gaat. En wat die gedaan heeft. En dan vind ik het wel eens erg jammer. Veel Israël, maar weinig Jezus. Het zou wel eens kunnen zijn dat we ook weinig over hem kunnen vertellen. En dat verbloemen met Israël. Onderzoek uzelf nou. Ik noem het een Israël-ideologie. En laat nou niemand zeggen van die Palestijnse christenen. Nou, dat begrijp ik wel van die mensen. Want die zijn natuurlijk vanaf hun geboorte geïndoctrineerd. Haat tegen Israël en die willen niet over Israël horen. Dan doet u ze onrecht. Dan heeft u niet begrepen waarom ik dit nu zo gezegd heb. Maar Paulus plaatst een lofprijzing niet achter Israël. Maar Paulus plaatst een lofprijzing achter Christus. De welke God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. En de naam van Christus aan het einde van de reeks genade, voorrechten, gemeente, vervult een kritische functie. Want al die genadevoorrechten vormen geen onvervreembaar erfgoed voor Israël. Het kan hen ontnomen worden. Israël kan in de ballingschap gevoerd worden. Dan zijn ze alles kwijt, de tempel en de eredienst. Het is voor Israël geen onvervreembaar erfgoed. Maar de houding van Israël, van een Jood, ten opzichte van Christus, is doorslaggevend. En uw houding ten opzichte van Christus en mijn houding in jou is doorslaggevend. Paulus weet daar zelf van. Ik verwees al aan het begin van de preek naar Filippenzen 3. Als er één Jood geweest is, dan is het Paulus geweest. De mensen in zijn dagen zeiden: wij moeten staan in het koninkrijk van God. Maar Paulus krijgt een stoel. Echt, dat was een op- en top-Jood die de wet hield tot in de puntjes. Paulus zegt: hetgeen mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Vuilnis. Alles aan de dijk gezet. Maar ik heb Christus gewonnen. Daar gaat het om. Israëls houding ten opzichte van Christus is beslissend. En de onze niet minder. En nu is het Paulus zijn strijd. Ik buig weer naar het begin van de preek. Nu is het voor Paulus een voortdurende smart als hij ziet hoeveel Joden afkerig zijn in zijn dagen van Jezus. En ik zie hem zitten achter zijn schrijfbureau en dat hij vaak denkt: waarom? Waarom? God heeft er zoveel in geïnvesteerd. Ze zijn zo gezegend. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Gemeente, is dit gevoelen ons onbekend? Kennen wij ook iets van die opofferende liefde die we hier bij de apostel Paulus ontmoeten? Voor Israël? Ja. Maar we kunnen dat niet aanvoelen zoals Paulus, want dat was een Jood en dat ben ik niet. Maar dat wij ook zo biddend, verlangend bezig zijn met die oudste zoon uit Gods gezin, waarin de Heer zoveel geïnvesteerd heeft. Ik mag best weten, ik ben nu 8 keer in Israël geweest. En elke keer als ik bij de Western Wall, de zogenaamde klaagmuur, kom, dan moet ik aan deze woorden denken. En ben ik bewogen. En ga nou niet zeggen: u bent een emotionele man. Maar dan ben ik bewogen. En denk ik: een ijver, maar niet met verstand. O God. Dan raakt dat me heel erg. En ik verlang ernaar dat God die oudste zoon weer aan zijn hart zal drukken. Opofferende liefde bij Paulus, bij mij, bij ons. Liefde voor vijanden, want het waren zijn vijanden, wat hebben ze hem kwaad gedaan, moeilijk gemaakt. Maar toch, die heil wens in zijn hart. Het is net bij Paulus als in een gezin. Als daar in een gezin met meerdere kinderen een jongen is. Die een verkeerde weg gaat. Niet een keertje, maar die consequent een weg gaat die niet goed is. En zijn ouders, die hebben daar heel veel verdriet en pijn over. En de anderen ook in het gezin. En dat er dan een dochter zegt, het is erg voor hem dat hij die weg gaat, want het is een weg naar de afgrond. Maar ik vind het ook zo erg voor mijn vader en mijn moeder. Dat hij hen dit aandoet. Gemeente, zo is het ook een beetje hier met Paulus. Die zegt als het ware tegen ons, ik vind het zo erg voor de hemelse vader. Dat die oudste zoon hem dit alles aandoet. En een weg gaat bij hem vandaan. Ik vind het zo erg voor de hemelse vader. Dat is eigenlijk wel mooi. Want dat is eigenlijk een beetje een andere lijn van denken. Wat bedoel ik? We kunnen heel erg ikgericht bezig zijn, ook als het gaat om ons heil. Dat de vragen erg leven, hoe word ik zalig? Of hoe krijg ik de zekerheid van mijn heil? Hoe word ik met God verzoend? Ik. Als je het nou eens omdraait. En dat je de vraag stelt, hoe krijgt God zijn schepsel weer terug? Hoe krijgt God nou een mens weer terug waar hij recht op heeft? Dan word je verlost, gemeente, van een heleboel kramp. Echt waar. En dan denk je natuurlijk, ja, ook aan jezelf. Misschien denkt u ook aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen, aan je broer, je zus, je vader, je moeder. Misschien heeft u iemand voor ogen die zegt, oh, ik zou zo graag willen dat hij of zij. Zou je dan eens niet zo met de Heere God over spreken? Dat je zegt, Heere God, ik gun de duivel er geen een. Heere, in de veelheid van onderdanen is toch uw heerlijkheid. Heere, die en die en die. Daar legt u toch eer mee in dat je zo bezig bent van God uitdenken. En niet ik. Ten slotte. Paulus. Hij jubelde het uit, Romeinen 8 het slot. Niets en niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. Geen dood, geen leven, geen duizend hellen. En daar staan we nu in 2018 en we denken aan Israël. Gods werk op aarde, de eeuwen door. En we zeggen, als we zien op de regering en op een heleboel dingen die er gaande zijn, één grote mislukking. Een grote vergissing. En we kijken elkaar wel eens aan en zeggen, loopt het dan allemaal toch nog op niks uit? Waar blijft die bekering? Waar blijft die? Is het woord van God dan uitgevallen, uitgeschakeld? En als het met Israël zo gaat, zo seculier, zo werelds, hoe gaat het dan met de kerk, met de gemeente in Noordwijk, genaamd Ichtes? Hoe gaat het met onze gezinnen, van het goede hout gesneden, zeer rechtzinnig? Hoe gaat het? Hoe zal het nog met mij gaan? Zal ik stand houden in de beproeving van de 21ste eeuw? Zal ik stand houden tot het einde? Dan kijkt Paulus ons aan als het gaat om Israël. En dan zegt hij, de verharding is voor een deel over Israël gekomen. Ze is niet voor eeuwig en ze is niet totaal. En dat kan ik niet allemaal gaan behandelen nu natuurlijk, maar ik mag het wel even zeggen tot mijn vreugde. Heel Israël zal zalig worden. Dominee, allen hoofd voor hoofd, alle Joden enzovoort. Was dat maar waar? En dan gaat Paulus als het ware zijn Bijbel opnieuw lezen. En dan laat hij zien dat er wel onderscheid is. En dat er wel een scheidslijn loopt. In de tent van Abraham, Gods uitverkorene Abraham. Want die had twee zonen. Eén van eigen productie, Ismaël. Kind van het vlees. Maar Isaac, die was het. Het kind van de belofte, door de onmogelijkheden heen. Niet de een, wel de ander. Wel de ander. Het zal goed komen door het wonder heen. Niet Ismaël. Afkerig. Eigen weg. Iemand zegt dan, oh, het komt dus door de moeder. Hagar, is ook niks. Sarah, die was het. Oh, zegt Paulus, dan weet ik nog wel wat te zeggen. Kent u de tent van Isaac en Rebecca? Goeie mensen, allebei. Rebecca, ze was in verwachting van een man, namelijk Isaac onze vader, van twee kinderen. En nog voor ze geboren waren, nog voor er iets goeds en kwaads door hen gedaan was, heeft God al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Niet Esau, maar Jacob zal het zijn, Gods verkiezend handelen. Het komt goed. Jacob zal het zijn en Jacob zal het blijven. Niet Esau. Jacob heb ik lief gehad en Esau een andere plaats gegeven. Want dat betekent dat, hè? Gehaat. Dat is niet gehaat. Wij gaan dat meteen heel zwaar invullen. Maar dat mogen we niet doen. Jacob is het kind van de belofte. Uit hem zal eenmaal de Messias komen. Esau een andere plaats. U kent de woorden van Jezus wel. Wie vader of moeder niet haat, kan mijn discipel niet zijn. Nou, Jezus zegt echt niet aan tot haat. Maar hij bedoelt een andere plaats. Je moet je vader en je moeder op een tweede plaats hebben, niet op de eerste. Je moet je man of je vrouw niet op de eerste plaats hebben, maar op een andere plaats. De Heere eerst. Dus Jacob heb ik lief gehad. Esau gehaat, een andere plaats. En als Esau gebogen had onder dit verkiezend besluit van God dat het Jacob is, dan was het goed gegaan met Esau. Maar wat zien we in de geschiedenis? Esau, Edom, Edomieten hebben Israël belaagd, vervolgd, benauwd. Ze wilden Jacob en Israël van de kaart vegen. Zodat Maleachi eeuwen later zegt, ja, Edom, het is ook verschrikkelijk. Ze haten Israël met een dodelijke haat. Ja, het is ook duidelijk, want er staat geschreven, Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat. Maar Paulus wil ermee zeggen, het is verschrikkelijk de weg die Israël gaat, maar het woord van God zal in vervulling gaan. Zoals in de tent van Abraham, Isaac wordt toch geboren als door een wonder. Zoals in de tent van Jacob en Rebecca. Jacob de minste, de zwakste, het slappelingetje. Die zal het zijn. En zo zal God ook in deze tijd wonderen doen. En met Israël tot zijn doel komen. En wij, gemeente, wij zullen voor Israël bidden. En we zullen onze roeping verstaan om ze tot jaloersheid te verwekken. Door onze handel en wandel, desnoods door onze woorden. En we zullen ook aan onze lievelingen denken. De mensen in onze familie, onze bloedverwanten. Kinderen, als u die hebben mag. En degenen die ze niet hebben, die zullen denken aan de kinderen van de gemeente. Voor ze bidden, je kleinkinderen. En we kijken elkaar vanavond aan. En we zeggen, ja, we gunnen de duivel er geen één. Amen. Gemeente, wij willen samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Vanmorgen is de voorbeden gedaan, maar vanavond willen we dat doen voor broeder Spaanderman. Wie is broeder Spaanderman? Is een paar weken uw gast geweest vanwege familiebezoeken. En morgen, als ik het begrepen heb, hoopt u weer naar Australië terug te vliegen. We wensen u God zegen toe en hopen dat u hier gezegend ook daar weer tot zegen mag zijn voor allen die met u samen wonen, ook daar. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heren, wat een troostrijke wetenschap. Dat u ons die machtige grote lijnen openbaart, waarmee u doende bent. Ook vandaag, in zaken Israël. Uit welke u voortgekomen bent, Immanuel, wat het vlees betreft. Dat u bezig bent met Israël. We horen ervan en we zijn er echt blij mee. Dat er belangstelling is, meer en meer voor dat Tweede Testament. Belangstelling naar Yeshua, Messias, om van hem te horen en meer van hem te weten te komen. Dat er Nieuwe Testamenten worden uitgedeeld, omdat er vraag naar is in Israël onder de Joden. Wij danken u voor de Messias beleidende Joodse gemeenschappen in Israël en daarbuiten. Geef dat zij ingang vinden door hun getuigenis bij de Joden, hun broeders en zusters naar het vlees. Zegen ze samen met de christenen uit de volkeren van het Midden-Oosten. In het bijzonder bidden we ook voor de Palestijnse christenen. Geef dat ze samen met de Messias beleidende Joden een eenparig getuigenis geven en dat wij die uit de heidenen zijn niet achterblijven na alles wat er gepasseerd is, maar dat wij ze tot jaloersheid verwekken, een goede reuk van Christus verspreiden in onze handel en wandel, in liefde betoon, in alle ootmoed beseffend al wat er heeft plaatsgevonden in West-Europa de afgelopen eeuwen. Maar toch, dat die liefde van u, die het hart van Paulus vervulde, ook ons hart vervult voor Israël, maar ook voor onze plaatsgenoten, voor onze familieleden, die een weg bewandelen van u af, die wel tot de gemeente behoorden, gedoopt zijn, maar die er de brui aan geven, meer en meer, misschien zitten er hier wel, die eigenlijk innerlijk al hebben afgehaakt. Geef dat het woord van vanmorgen en vanavond iets zal betekenen. Zegen ouders die worstelen met hun kinderen. Grootouders die wakker liggen van hun kinderen en kleinkinderen. Een jongen en meisje die wakker ligt van broer of zus, misschien van zijn vader of van zijn moeder. Zou er voor u iets te wonderlijk zijn? Zegen uw gemeente. Zegen ons als we naar huis gaan, dat we de woorden die we gehoord hebben vandaag blijven overdenken. Dat we iets mee hebben gekregen waarop we kunnen kauwen en dat het vrucht zal dragen in ons leven. Zegen de broeders van de kerkenraad. Zegen in het bijzonder uw dienaar, dat hij nog genieten mag samen met zijn vrouw en Jonathan van een heerlijke vakantietijd. En uitgerust en bemoedigd en versterkt het werk weer oppakken om tot zegen te zijn voor uw gemeente, voor de kerk. Gedenk zo in het bijzonder ook broeder Spaanderman, die hier een aantal weken te gast mocht zijn, gezegend onder de woordbediening, dat hij zo afscheid mag nemen, ook van deze vakantietijd, dit lange verblijf, om in Australië weer veilig thuis te komen en daar tot zegen te zijn. Gedenk zo ons in uw genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we tot slot samen zingen Psalm 77, het zesde vers. Nou, begrijpt u ook waarom ik deze psalm gekozen heb? Ik dacht, eindigt die niet wat mineur? Nee, maar het is wel een vraag die zo echt is, hè? Zou God zijn gena vergeten? O God, Israël, maar denk ook aan de uwen. Nooit meer van ontferming weten. Soms zing je het wel eens met het oog op jezelf. Maar dat je dan ook zingt uit volle borst. Dit krenkt mij het leven. Gods belofte, zijn woord, wordt altijd trouw volbracht. God zal verandering geven. God maakt het goed. 6 van 77. Gemeente, gaat heen in vrede en draag met u de zegen van de God van Abraham, Isaac en Jacob, in Christus ook onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen.